We willen vandaag weer verder gaan met Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. En zoek dat alvast maar op. Romeinen 8. Ik moet u wel zeggen, ik sta wel vandaag een beetje voor een dilemma. En wat is mijn dilemma? Mijn dilemma is wat we vandaag precies gaan zeggen over dit gedeelte. Normaal is het zo dat wij de gewone uitleg meestal volgen. En dat is meestal geënt op het persoonlijk toepassen van het woord van God op ons aller leven. En u mag wel weten, daar ligt ook eigenlijk mijn hart. Omdat zoveel zaken in Gods woord wel niet over ons gaan, maar toch op ons toegepast kunnen worden. En dan worden we daardoor geestelijk opgebouwd. En eigenlijk heb ik Romeinen 1 tot en met eigenlijk Romeinen 8.
Mag ik wou je wel even opnieuw beginnen?
Opnieuw beginnen? Oké. Ik zit dus met het dilemma van hoe passen we in feite Bijbelgedeelte toe. En dan geef ik meestal toch de voorkeur eraan om zo'n Bijbelgedeelte daar de geestelijke toepassingen uit te halen en te betrekken op ons leven. Zodat we door het woord van God rijkelijk worden gezegend en we daar weer moed en kracht uit putten. Niet alleen uit de liederen en de gesprekken met elkaar, maar ook uit de prediking. En ik moet heel eerlijk zijn. Vanaf Romeinen 1 tot en met Romeinen 8 heb ik ook steeds daar de voorkeur aan gegeven. En we hebben ook steeds Gods woord op die manier eigenlijk benaderd. Hoewel natuurlijk ik niet hardop er eigenlijk bij heb gezegd. En misschien wel eens tussen neus en lippen zoiets gezegd, maar niet echt een nadruk erop gelegd. Dat Romeinen natuurlijk eigenlijk niet over ons gaat en ook niet aan ons is geschreven. Waar gaat de Romeinenbrief over? Over wie? En aan wie is het geschreven? Je zou kunnen zeggen dat het is geschreven aan de gemeente van rechtvaardigen. En die gemeente van rechtvaardigen, ja, die krijgen hier uitgebreid uitgelegd in Romeinen dat hoe zij gerechtvaardigd zijn en dat zij zijn uit het geloof van Abraham. Niet alleen de mensen die in die handelingentijd van origine Jood waren, dat ze konden zeggen van Abraham is onze vader, maar ook alle heidense gelovigen die de Heer Jezus leerden kennen als hun heiland en aannamen, die mochten ook zeggen van wij zijn uit het geloof van Abraham. Dat lees je onder andere al in Romeinen 4. Romeinen 4, laten we dat even toch nog de revue laten passeren vanaf vers 8. Daar staat zalig de man wiens zonde de Heere geen zin zal toerekenen. Vers 9. Geldt deze zalig spreker dan de besnedenen, de Joden, of ook de onbesnedenen, de gelovigen uit de heidenen? Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? En dan komt de vraag, was hij toen besneden of onbesneden? Oftewel, was hij toen al een Jood, door zijn besnijdenis, en was hij daarvoor de vader van het volk, of was hij onbesneden? Was hij net als hij vroeger was, nog heiden? Behoorde hij nog tot de volkeren? Nou, het antwoord is, niet besneden, maar onbesneden. En het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van dat geloof dat hij ons in zijn onbesneden staat bezat. Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend. En dan zou hij dus niet alleen de vader zijn van alle onbesneden gelovigen, maar ook van de besneden gelovigen, staat erachter, vers 12, en een vader van de besnedenen, voor hen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn. Je wordt gezegd, ja, het is niet genoeg dat je alleen maar van geboorte een Israëliet bent en besneden bent, dat is niet genoeg. Nee, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. Je zal dat geloof aan de dag moeten leggen als Israëliet, wat Abraham in zijn onbesneden staat bezat. En eigenlijk allen die de apostel Paulus in de handelingen bereikt, als die op die zendingsreizen gaat, zowel onder de Israëlieten als onder de heidenen en die tot geloof komen, die laten zien dat hun vader eigenlijk Abraham is, omdat ze allemaal treden in het voetspoor van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. En zo verder lees nog vers 16. Vers 16. Daarom is het alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht. Wat voor nageslacht? Nou, het nageslacht van Abraham. Wie behoren tot het nageslacht van Abraham? Niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is, gelijk geschreven staat, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld. Het geldt voor hen, voor wie, vers 16, uit het geloof van Abraham zijn. En Abraham is een vader van ons allen. Tot een vader van vele volken heb ik u gesteld. Niet alleen een vader van het volk Israël. En zo kan je zeggen dat Abraham een vader is van zowel de onbesnedenen als de besneden gelovigen. En die hele groep, die is evenals Abraham, gerechtvaardigd. Dat werd eerst toegepast bij hem. Hè? Zijn geloof werd hem gerekend tot rechtvaardiging. En dat gold voor eigenlijk voor al deze gelovigen die om de prediking van Paulus in de handelingen tot geloof kwamen. En Paulus voert deze gelovigen terug naar hun vader, laat zien waar ze vanaf stammen in feite, dat Abraham hun geestelijk vader is. Zijn wij dat? Zijn wij het zaad van Abraham? Zijn wij het nageslacht van Abraham? Nee, dat zijn wij niet. Dat zijn wij niet. Ja, als we naar Romeinen 8 gaan, dan ontkomen we er niet aan om te laten zien, en dat komt ook wel een beetje omdat we nu een beetje naar Romeinen 9, 10 en 11 gaan, waar het over Israël gaat. Israël, de situatie van Israël in de handelingen. Ja, we ontkomen er ook niet aan in Romeinen 8 om dat te lezen aan wie Romeinen is gericht en hoe die mensen het hebben begrepen. En ook hoe de apostel Paulus, wat hij hier schrijft, heeft bedoeld. Alleen zo kunnen we dan dit gedeelte in zijn juiste perspectief, geestelijk perspectief, plaatsen en het begrijpen. En het doorgronden. En dat ook zo lezen met elkaar en ook zo geestelijk gaan zien. Mogen we dan zo'n gedeelte ook nog geestelijk toepassen? Ja, dat mogen we ook nog geestelijk gaan toepassen. Want heel de Bijbel is geschreven, en al die geschiedenis, ook in het Oude Testament, hè, is ons, voor ons opgeschreven als een voorbeeld. Ook al gaat het daar niet over ons, het is wel allemaal voor ons geschreven. Dat zullen we ook wel doen, maar ja, dat zullen we later doen. En ik denk dat we ook misschien wel willen, maar vandaag daar niet aan toekomen. Het geeft niet. We hebben in 2010 nog veel meer Bijbelstudiedagen gepland, dus we kunnen daar ook nog heel veel aandacht aan besteden. Laten we eens heel kritisch dan is dat gedeelte wat we gaan vandaag in Romeinen 8 gaan behandelen. Laten we dat dan eens heel kritisch met elkaar lezen. En meteen een paar vragen stellen om onze gedachten wakker te schudden. We gaan eens lezen vanaf vers 12. Romeinen 8 vers 12. Derhalve broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Nou, we hebben daar de afgelopen keer bij stilgestaan. En we hebben ook gezien, dat is een geestelijke wet, zou je kunnen zeggen. En die geestelijke wet, die geldt voor deze mensen in de handelingen tot geloof gekomen zijn. Die geldt evenzeer voor ons. Want ook als wij naar het vlees gaan leven, ja, dan betekent dat eigenlijk de dood van ons geestelijk leven. Als we eigenlijk onveranderde mensen zouden zijn en onveranderd gaan leven, ook al zijn we tot geloof in Christus gekomen, ja, dan zult gij sterven. Dat geldt voor ons ook. Als je naar het vlees leeft en het vleeselijke denken toepast, ja, en je gaat niet leven vanuit die geest, vanuit die wet van de geest des levens, hè, die in ons leven gekomen is, ja, dan zullen we de werkingen van dat lichaam waar we in huizen, ja, dat zal niet doodgaan. Dat zal niet als het ware sterven. Nee, dan zullen we nooit tot dat geestelijke leven komen, nooit tot die geestelijke groei komen, die van ons ook verwacht wordt, ook van ons. Het geldt voor hen, het geldt ook voor ons. Maar dan, krijgen we een moeilijke tekst meteen, vers 14. En daar zijn we bij gebleven een beetje. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Wat zijn dat, zonen Gods? Wat zijn dat dan? Allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods, staat er. Maar wat zijn dan zonen Gods? En wie zijn dan die zonen Gods? En wanneer ben je dan een zoon van God? En is iedereen, want ik denk toch dat, dat zeggen we altijd in elkaar, dat we kinderen Gods zijn. We zijn nog kind van God. Maar dan wordt er in de Bijbel gesproken over zonen Gods. Nou, daar moeten we dan eens bij stilstaan. Vers 15. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij, om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Het zoonschap. Wat is dat zoonschap? Oh, en als we gaan opzoeken in de grondtekst, dan staat daar huothesia. Dat betekent eigenlijk adoptie. We hebben ontvangen de geest van de adoptie, de geest van het zoonschap. Hebben dat zoonschap al? Heb ik het al, dat zoonschap? Dat weet ik eigenlijk niet. Wanneer ben je dan een zoon van God? Wanneer rekent God je dat dan toe? Hoe beoordeelt dat dan? En waarom dan die tegenstelling in die tekst? Dat Paulus gaat zeggen tegen gelovigen. Ja, je moet niet meer vrezen. Niet opnieuw gaan vrezen. Want je hebt ontvangen een geest van slavernij. Die heb je niet ontvangen. Je hebt ontvangen een geest van het zoonschap. Hoe heeft dat geklonken in de oren van de Romeinen? Die Romeinen moeten iets geweten hebben waar Paulus op doelde, waardoor meteen bij hun het kwartje viel en bij ons niet. Want waarom zouden we nou vrezen voor de slavernij? En waarom opeens, wat betekent dat dan? Wat zouden de Romeinen hebben begrepen dat ze, als daar wordt gesproken over zonen Gods, en wordt gesproken hier over de adoptie. Maar ben je dan al geadopteerd? En wanneer ontving dan de Romein de gevolgen van die adoptie? Door welke wij roepen Abba Vader. Ja, dat roepen we allemaal. En waarom nou Abba en Vader? Ja, Abba is Hebreeuws en Vader is Grieks. En we hebben hier te maken steeds in de Romeinen tijd, in de handelingen tijd, met Joodse gelovigen en heidense gelovigen, die allebei Vader zeggen. En de Joden die zeggen Abba tegen God de Vader. En de Grieken, de heidenen, die zeggen Vader in het Grieks tegen God de Vader. Dat is wel duidelijk. Die geest, ja, van vers 14, want alles die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods, die door de Heilige Geest geleid worden, die Heilige Geest, die geest, eigenlijk staat er in de grondtekst vers 16, die geest zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Ja, hier wordt gesproken niet over zonen, maar over kinderen. En dan wordt er in vers 17 een wetmatigheid gelijk genoemd, wat boven discussie staat. Zijn we nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Ja, ben je een kind, dan ben je ook erfgenaam. Een kind is een erfgenaam. En waar is die erfgenaam van een kind van God? Wat kon Paulus rustig opschrijven? Erfgenamen van God. Maar hij zegt nog wat meer. Hij zegt niet alleen erfgenamen van God, maar dan gaat hij opeens een andere wending nemen. Dan gaat hij zeggen, en mede-erfgenamen van Christus. Mijn vraag aan u, als je nou een erfgenaam van God bent, ben je dan ook een mede-erfgenaam van Christus? Of zit dat iets ingewikkelder? Nou, dat zit wel wat ingewikkelder hoor. Want er staat achter, immers indien. Oh, er staat indien. Je moet alles oppassen als in teksten staat opeens indien. Wat is indien? Indien is altijd voorwaardelijk. Zijn we nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En, wat kan je ook zijn, maar dat ben je niet zomaar. Je kan ook een mede-erfgenaam zijn, zegt Paulus, van Christus. Immers indien wij delen in zijn lijden. Als jij niet deelt in zijn lijden, word je nooit een mede-erfgenaam van Christus. En wat houdt dat mede-erfgenaam zijn van Christus dan in de praktijk in? Dat zou ik toch wel eens willen weten, toch? Ja. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Heeft daar misschien met die verheerlijking van Christus en het delen dan in die verheerlijking van Christus, dat mede-erfgenaam zijn van Christus, mee te maken? Ja, natuurlijk. We zitten aan elkaar vast. Dat is de indien. Ja, zegt Paulus, want ik ben er zeker van. Waar is hij zeker van? Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Oh? En dacht je dat, Paulus, dan in die dagen? Ja, dat dacht hij. Want waar gaat het hier over? Het lijden van de tegenwoordige tijd. Welke tegenwoordige tijd is dat? Is dat 2009? Nee, dat is niet 2009. Dat was de tegenwoordige tijd toen hij die brief schreef. Oh? Ja, toen was hij in die handelingen ervan overtuigd dat het lijden in de handelingen wat hij persoonlijk meemaakte. En wat ook al die gelovigen meemaakten. En wat ze nou nog snel zouden gaan meemaken zelfs. Want dat was zijn verwachting. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons, zegt Paulus, hun als gelovigen geopenbaard zou worden. Het zou over hun komen. Die heerlijkheid, wat is die heerlijkheid dan? Wat over hun zou komen? Dat, die heerlijkheid komt niet over u en mij, maar wel over hun. Dat zou gebeuren en het zal ook gebeuren. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping, heel de schepping, op het openbaar worden der zonen Gods. Waar, wanneer, hoe worden, wie, die zonen Gods, openbaar? Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Ja, dat is waar, ik hoef er omheen te kijken. Heel die schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Als ik naar de mensen kijk, maar misschien moet ik nog wel iets verder kijken dan alleen maar de mensen. Want wat wordt eigenlijk met schepping bedoeld? Het schepsel of wordt er nog veel meer mee bedoeld? Die vraag moeten we wel stellen. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Staat erachter, niet vrijwillig. Die schepping wilde dat dus blijkbaar helemaal niet. Vrijwillig zijn ze er niet aan onderworpen. Wie heeft die schepping daar dan aan onderworpen? Dan moet ik me wel afvragen, wie heeft dat gedaan? Dan staat erbij. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Oh. Dat is de Heere geweest. Ja, dat is de Heere God geweest. En die schepping was er niet blij mee. Wat de Heer heeft gedaan. Wat was nou de reden daarvan dat de Heer dat deed? Het ging niet vrijwillig. Maar het moest wel gebeuren. Waarom? Die vraag moeten we ons wel stellen. Maar je voelt wel aan de teksten, als je dat doorleest, dat wel hoop is. Vers 21. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Ja, dat alles ja vergankelijk is en vruchteloos is en alles, ja, je met de handen uiteindelijk afgebroken wordt, al koop je een prachtige nieuwe auto in de winkel en je rijdt hem de garage uit, wedden dat je over 10 jaar weer een ander hebt, want hij houdt dat geen 10 jaar vol. Zelfs je lichaam houdt het niet zo lang vol, hoor. Binnen een paar jaar, en ook al is dat wat langer dan een auto, maar dat gaat ook mankementen vertonen. En alles in die schepping gaat mankementen vertonen. Dat is die vergankelijkheid. Maar toch heeft die schepping een hoop. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden. Tot, waartoe? Tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Die zonen Gods, die worden openbaar. Maar ook die kinderen Gods, die zullen straks er zijn. En wat is dan verschil ook alweer dan? Want ik lees af en toe over zonen en af en toe over kinderen. Wat is nou het verschil tussen die zonen en het verschil met die kinderen? Tot vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, wat weten we dan? Nou, we weten wel iets, vers 22. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Die schepping, die zucht. En die kreunt. Niet alleen wij kreunen, hun kreunen ook. Heel die schepping kreunt om je heen en steunt. Onder die vergankelijkheid en die vruchteloosheid en hoe de politiek het ook maar probeert en probeert en probeert er een paradijsje van te maken, het gaat niet lukken. Maar die schepping is wel in barensnood. Dat houdt dus in, als die schepping in barensnood is, dat er een geboorte is, dat die schepping gaat naar een volgende fase. En Paulus is blijkbaar hier onder de indruk. Dat is een indruk dat zo die schepping naar een volgende fase zal gaan. Wat is die fase dan? Wat was dan zijn hoop? Waar gaat die fase dan naartoe? Op welk moment zaten ze geestelijk hier dan? In de volvoering van Gods plan. Vers 23, en niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf. Ja, als gelovigen allemaal zuchtje. Hun zuchten, de Romeinen zuchten. In 2009, wij als gelovigen zuchten ook nog steeds. En waar zuchten we onder? Nou, onder dezelfde omstandigheden als heel de schepping zucht. De vergankelijkheid. Dat je ouder wordt, dat er van alles aan gaat mankeren. Dat alles je met de handen afgebroken wordt. Dat niks er overeind blijft. Niets blijft. In de oudheid hebben ze prachtige dingen gebouwd en gedaan. Hele steden. Als je het nu gaat bezoeken, zijn het allemaal ruïnes. Wat moet er dan terechtkomen van onze bouwwerken? Er worden ook ruïnes. Er hoeft maar een oorlog uit te breken. En alles wordt weer verwoest en plat gegooid. Zo is het toch? Vruchteloos. En we kreunen. Ook bij onszelf. En we zuchten bij onszelf. In de verwachting van een... Hé, heb je het weer? In de verwachting van het zoonschap. Wat was dat dan, dat zoonschap? Eigenlijk staat er letterlijk de adoptie. In de verwachting van de adoptie. Ze hadden het nog niet, die adoptie. En wat verwacht Paulus dan? Er staat erachter, wat was die adoptie dan? De verlossing van ons lichaam. Aha. De verlossing van zijn lichaam. Wat zei die in Romeinen 7 ook alweer? Sla eens terug. Romeinen 7. Vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Antwoord, Gode zij dank door Jezus Christus onze Heer. En wanneer geschiet dat? Dat hij verlost wordt uit het lichaam des doods. Nou, dat geschiet als die adoptie daadwerkelijk aan hem vervuld gaat worden. Hè? Wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Ja, dan komt aan dat lichaam deze doods. En dat lichaam deze doods heeft, dat hebben we allemaal, ook nog in 2009. De dood zit daarin, onomkeerbaar. En de medische kant kan wel heel veel voor je betekenen, ook heel veel voor je doen. En dat weet ik ook uit ondervinding, dat je verbaasd staat. Maar kunnen ze je van de dood redden? Never nooit. Je mag dan een paar jaar ouder worden door ingreep en noem maar op. En allerlei medicatie en noem maar op. Maar, en operaties en noem maar op. Maar het wil niet zeggen dat je daarin het eeuwige leven hebt beërfd. Nee, we zijn nog steeds in het lichaam deze doods. En het lichaam deze doods, dat zit vast aan deze schepping. En laten we wel wezen, dat druk je ook vaak naar beneden. En die heerlijkheid waarnaar verlangt, zegt Paulus. Ja, dat is er niet. Vers 24, maar in die hoop, zegt hij, zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Ja, dat is waar. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Nee, je ziet het niet. Je kan het niet zien, het is onzichtbaar. Maar het is er wel. Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. Ja, met volharding, ze moesten volharden. En ook wij moeten volharden, net zoals hen. Ook al gaat dit allemaal wel niet zo over ons, dat wil niet zeggen dat wij niet in een soortzelfde positie gekomen zijn, en dat we hier geestelijk van kunnen leren, natuurlijk wel. Want bij hun kwam, wat gebeurde bij hen en wat gebeurt ook bij ons? Vers 26, en evenzo komt de geest, de heilige geest, onze zwakheid te hulp. Nou, wij kennen onze zwakheid wel. We kijken maar naar die vruchteloosheid en die vergankelijkheid. Naar het lichaam deze doods. Maar de geest, ja, die komt onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons. Met onuitsprekelijke verzuchting, eigenlijk is dat niet goed vertaald, maar de geest zelf pleit voor ons bij onuitsprekelijke verzuchtingen, want we weten vaak niet wat we bidden zullen naar behoren. Hoe is eigenlijk ons gebedsleven in de praktijk? Laten we nou eens heel eerlijk worden. Ik ga niet zeggen wat het gebedsleven voorstelt als je te raden gaat bij... Tegenwoordig wat in die evangelische wereld wordt verkondigd en hoe het geestelijke leven wordt voorgesteld. Nee, zo is het helemaal niet. Dan stellen ze voor dat je prachtige gebeden opzendt enzovoort. En ja, je kan naar meerdere samenkomst gaan, dan kan je prachtige gebeden horen uit enzovoort. Maar ik denk wel, als je met die mensen naar de binnenkamer zou gaan en je zou je oren daar te horen liggen, dan zuchten ze allemaal. Dan steunen ze allemaal, dan kreunen ze allemaal, net zoals de schepping kreunt. En je hoeft maar in de problemen te komen met je eigen lichaam. En je kreunt en je zucht en je steunt. En komt er dan nog een normaal gebed uit? Nee, er leeft heel wat in je hart. En het enige wat je dan kan opbrengen, dat is alleen maar je handen vouwen en je knieën buigen. En wat doe je dan? Dan zucht je. Je spreekt het ineens uit. Het is onuitsprekelijk. Je spreekt het niet uit. Het enige wat misschien van je lippen komt, is Vader. Maar in dat ene woord weet God meteen alles wat erin zit. En de Heilige Geest komt je te hulp, komt je zwakheid te hulp om het allemaal onder woorden te brengen. Al de gedachten die maar door je heen gaan en de problemen waar je mee zit. Maar je geeft ze zwaar aan de Heer en je zegt eigenlijk helemaal bijna niks. Maar voor de Heer is het genoeg. Want de Heilige Geest pleit voor je. En die komt je te hulp en die staat je daarbij met onuitsprekelijke verzuchtingen. En het kan er komen doordat je te maken krijgt met het lijden van Christus. Waar het hier eigenlijk allemaal over gaat. Waar Paulus mee te maken kreeg. Dat het nog wordt verergerd door vervolging en verdrukking. Dat het niet alleen maar de vruchteloosheid is in ons leven. Dat alles maar ijdel is en vergankelijk is, zoals Prediker zegt. Hè? Alles is ijdelheid, er is niks nieuws onder de zon. En hoe het bij Paulus in zijn dagen was, is voor ons ook. Maar bij hem was het nog specifieker, want hij leefde in een tijd, laat me heel eerlijk wezen, ja, dat Christus spoedig zou komen. En waar moesten ze dan met z'n allen doorheen? Ze moesten door de verdrukking heen, door de grote verdrukking heen, die over die toenmalige wereld zou komen. Dat stond voor de deur. En dat betekende lijden. En dan zou dat zuchten nog erger worden. Maar de Heere, die zon, die zendt zijn geest en we hebben gelezen, ja, die zonen Gods, die worden geleid door Gods geest. En de Heilige Geest, die getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn, die staat je als het ware nabij, om de moed niet te verliezen. En die pleit voor ons, eigenlijk, wat wordt eigenlijk bedoeld, bij onze onuitsprekelijke verzuchtingen. Zie dat hij onuitsprekelijke verzuchtingen uit, nee, hij vertaalt dat. Hij brengt het onder woorden voor God de Vader. Vers 27. En hij, dat is de Heilige Geest, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Als je werkelijk de geest van het zoonschap hebt gevonden, dat je gegroeid bent in het geloof, dan ben je voorwaarts, dan heb je hoop. Enzovoort, dan volhard je in die hoop. Niet alleen wij, maar ook met name die Romeinen. En dan weet de Heilige Geest de bedoeling van je hart, de bedoeling des geestes. En hij, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Dan gaat hij voor je pleiten. En gelukkig staat hij nabij. De Heilige Geest aan de ene kant. Als pleitbezorger. Als een parakleet. Vinden we misschien hier nog in het gedeelte nog een andere parakleet? Christus die voor ons pleit. Ja, die vind je ook. Wij weten nu, vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. En die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Ja, dan heb je een roeping. En voor hen die geroepen zijn. En niet alleen maar tot geloof komen, zoals ook in onze dagen door de bediening van Johannes, dat er een schare komt van kinderen Gods die wedergeboren zijn. Nee, die zich laten leiden in het geloof, die verder reiken en meer zien en groeien in een geloof van het kindschap naar het zoonschap. Die ontdekken dat ze geroepen zijn. Ja, voor hen werkt inderdaad alle dingen mede ten goede. Ze hebben God lief, ze groeien in het geloof en ze ontdekken zijn voornemen, zijn plan. En dat ze geroepen zijn. En ook die roeping die waar hier over gaat, ja, gaat niet over ons, die gaan over anderen, maar wij hebben ook een roeping. Het werkt bij ons hetzelfde. Vers 29, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Ah, ze zijn zonen Gods, ze worden mede-erfgenaam van Christus. En ze delen dus hier dat ze gelijkvormig worden aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeboren zou zijn onder vele broederen, die hij tevoren, en dan krijg je de bestemming, tevoren bestemd heeft. Waartoe heeft hij ze dan bestemd? Moet onderzoeken. Deze heeft ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Dan heb je die gemeente van rechtvaardigen. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dat is toekomst. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Waar slaan deze dingen op? Nou, dat hij deze mensen heeft geroepen. Of tevoren bestemd, laat ik het helemaal lezen, tevoren bestemd heeft. Die heeft hij ook geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die heeft hij ook, die gaat hij ook nog verheerlijken ook. Wat zullen we dan van Christus verlossing, want dat is het verlossingswerk van Christus. Een complete verlossingswerk van Christus. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zullen deze mensen, die in die tijd leefden, te maken kunnen krijgen door de grote verdrukking, die niet gebeurt, maar kunnen krijgen, met dat er aantal tegen hen zijn, ja. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet al deze dingen schenken, staat daar, tapanta, niet alle dingen panten, maar al deze dingen schenken. Wat schenken? Dan moet je niet opvatten van dat de Heere God je maar alles gaat geven. Nee, al deze dingen schenken. Namelijk, je bent tevoren bestemd, je bent ook geroepen, je bent ook gerechtvaardigd en je zal ook verheerlijkt worden. Die dingen worden je geschonken, die dingen worden je gegeven. Vers 33, wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? Ja, die zal er zijn. Van de zijde van de antichrist zal dat gebeuren. Die zal deze mensen beschuldigen. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? Die zou nog God zijn uitverkorenen. God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? God gerechtvaardigt. Zullen wel beschuldigd worden? Zullen wel veroordeeld ook worden? Zullen vervolgd worden? Verdrukt worden? Maar wat meer is Christus, Jezus is de gestorvene. Wat meer is de opgewekte. Die de rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Hé, daar hebben we de tweede pleitbezorger. De tweede parakleet. Die deze gelovigen terzijde zal staan in de grote verdrukking. De Heilige Geest links. Die Jezus Christus rechts. Ja, voor ons is het net zo. Dat mag je geen zo naar je toe trekken, maar het gaat over deze mensen. Vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan krijg je het. Verdrukking of benauwdheid. Of vervolging. Of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard. Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slagschapen. Ja, de mensen die de grote verdrukking doorgaan, die zijn gerekend, moeders, als slagschapen. Hoor. Je krijgt de duivel achter Jan. De duivel wordt uit de hemel nedergeworpen op aarde. Hij weet dat hij weinig tijd heeft. Maar hij zoekt ze, om ze te verslinden. En dan is er verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar en zwaard. Dan worden ze gerekend als slaafschapen. Op uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Worden wij de ganse dag gedood? Zijn wij gerekend als slaafschapen? Anno 2009? Nee, helemaal niet. Ik kan rustig straks weer in mijn auto stappen. En u ook. We gaan rustig weer naar huis. En hoeven niet te denken dat ze ons van de politie staan op te wachten. En dat wij even in een concentratiekamp worden geduwd. En net als de Joden dat we naar Auschwitz worden afgevoerd. Zo is het niet. Maar deze gelovigen wel. Die worden beschuldigd. Die worden veroordeeld. Voor rechtbanken. Die krijgen het zwaard. Daarmee krijgen ze te maken. Verdrukking. Benauwdheid en vervolging. Maar in dit alles, zegt Paulus, zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben er verzekerd. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, tot aan de duivel toe, ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Hij zegt, ik ben meer en wij met elkaar, zegt hij tegen deze Romeinen. Wij zijn meer dan overwinnaars. Wordt het ook over ons gezegd? Nee. Overwinnaars, zonen Gods, die mede-erfgenaam van Christus zijn, overwinnaars. Wat is dat dan eigenlijk, overwinnaars? Nou, dan moet je overwinnen, toch? Dan moet je overwinnen. Wie overwint? Wie overwint? Dat klinkt me bekend in de oren. Er staat toch ergens? Wie overwint, die zal ik geven. Wie zegt dat nou ook alweer? Dat moet je eens opzoeken, toch? En waar staat het nou allemaal? Ja, dan staat het in Openbaring. Dat hoor ik al zeggen. Ja, staat in Openbaring. Het gaat allemaal over die mensen, die allemaal daar leefden, vlak voor Christus' wederkomst, en die daarmee te maken kregen. En zo moet je zo'n stuk ook lezen. Dan zet je niet een geestelijke bril op dat je het naar jezelf toe haalt. Dat mag ook, want je mag leren van Gods woord, de geestelijke toepassingen voor jezelf eruit halen. Maar je moet ook wel degelijk oog hebben over wie het gaat en wat hier wordt bedoeld. En het ook zo uitleggen. En hebben we nog heel veel vragen gesteld. Nou, dan moeten we toch eens uitzoeken nader, toch, vandaag. Om erachter te komen waar het nou echt allemaal op doelt. Ja, de twee woorden, die hebben we al gezien in het begin, die Paulus hier naast elkaar gebruikt, zijn de woorden kinderen, in het Grieks technon, en zonen, in het Grieks huios. Ja, als je de Bijbel daarop gaat naslaan, dan ontdek je dat Petrus, die gebruikt nooit het woord zonen voor de gelovigen. En Jacobus en Johannes gebruikt ook nooit het woord zonen voor de gelovigen. Wie dat wel doet, exclusief doet, dat is Paulus. Johannes, ja, die spreekt uitvoerig over de kinderkunst en de kinderen. En Johannes, die brengt met zijn bediening in onze tijd ook mensen die Jezus niet kennen in de familie van God. Die spreekt over wedergeboorte, dat mensen tot geloof in hem komen, Christus aanvaarden en een kind van God worden. Lees dat maar in Johannes 1, een hele bekende tekst, maar voor de volledigheid lezen. Johannes 1 vers 12. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. En ja, dat worden tot een kind van God, nou dat gaat niet uit bloed. Ook al zijn je ouders gelovigen die zeggen dat jij een kind van God bent. Nog uit de wil des vlezes. Je kan daar jezelf toe inspannen. Misschien, hè, wat sommige kerken leren, dat je maar heel vroom moet leven en zondeloos enzovoort, om een kind van God te worden. Nee, zo werkt het niet. Met het vlees dat proberen te doen, dat gaat niet lukken. Nee, die niet uit bloed, nog uit de wil des vlezes, nog uit de wil eens mans. Sommigen denken, nou, ik heb een priester nodig, of misschien een pater of een predikant of wie dan ook. Nee, dat werkt ook niet. Nog uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Het is een zaak die aan Gods zijde ligt. Dat als mensen Jezus Christus aanvaarden, dan geeft hij hen de autoriteit, de macht, eigenlijk de gelegenheid om dan een kind van God te worden. En je ziet in onze dagen, het Johannes-evangelie in de afgelopen 2000 jaar heeft zijn werk al zo verschrikkelijk geweldig gedaan, dat altijd met het Johannes-evangelie in de mens kan je naar de mensheid om je heen, zodat die mensen die Jezus Christus leren kennen in dat evangelie en tot wedergeboorte komen, tot het kindschap God. In feite, Johannes die spreekt erover, maar Paulus, wat doet Paulus? Paulus die neemt het kind van God bij de hand en voert hem dan verder in het geloof. En geeft hem dan, maakt hem duidelijk dat er een positie is als van een zoon. En zo heeft ook de apostel Paulus in de handelingen deze mensen die het geloof gekomen waren in de Heer Jezus Christus, bij de hand genomen en hen verteld over die positie van het zoonschap. Dat lezen we dus in Romeinen 8 vers 14. Want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. En verder zegt hij ook nog in vers 19. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Ja, dat is in feite, wie die zonen Gods zijn, zijn in feite degene die behoren tot die gemeente van rechtvaardigen. Als je daarnaast nog legt, ook een brief uit de handelingen, Galaten 3. Dan lees je daar in vers 6. Galaten 3, vers 6. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Hè? Ja, dat is in feite parallel aan de Romeinenbrief. Gij bemerkt dus vers 7, gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, uit het geloof van Abraham zijn, zonen van Abraham zijn. Ja, dat is wel vertaald met het woord kinderen, maar dat staat niet in de grondtekst. In de grondtekst gaat het over de zonen. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, zonen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. En Romeinen zegt dan, ja, toen was hij nog in zijn onbesneden staat. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Dus al die mensen die in de handelingen tot geloof kwamen. Uit de heidenen. En uit het volk Israël. Want over Abraham wordt gezegd, in u zullen alle volken gezegend worden. Niet alleen het volk Israël, maar alle volken. Ja, die zijn uit het geloof van Abraham. En daar geldt ook voor, het wordt hen gerekend tot gerechtigheid. Ze zijn gerechtvaardigd. Het is een gemeente van allemaal gerechtvaardigden. En ga ik naar Hebreeën 11. Gaan we nou maar niet doen vanwege de tijdswillen. En ga je daar over die rechtvaardiging lezen. Dan lees je daar een hele lijst van allemaal gelovigen vanaf Abel af. Die allemaal gerekend worden tot die gemeente van gerechtvaardigden. Een gemeente van eerstgeborenen. Een gemeente van eerstelingen. Ook vind je dat nog verder in Galaten 3, vanaf vers 26. Galaten 3, vers 26. En gelukkig is vers 26 wel vertaald met het woord zonen en niet met het woord kinderen. Dat is goed gedaan. Want staat huos. Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij zijt immers één in Christus Jezus. Ja, Abraham is de vader van al die volken. En als je tot het geslacht, het nageslacht van Abraham wordt gerekend, en dat je uit geloof rechtvaardig bent, en je behoort in die gemeente van rechtvaardigen, ja, daar is helemaal niet sprake van Jood of Griek. Daar houdt het helemaal in op. Daar is het onderscheid niet meer. Van slaaf of vrije, daar is geen sprake meer. Van mannelijk of vrouwelijk zelfs ook niet. Gij zijt allen immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de beloften erfgenamen. Van wie? Erfgenamen van Abraham. Je deelt samen met Abraham, je bent een mede-erfgenaam van Abraham. En waar kijkt Abraham dan naar uit? Naar de hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem. En zou je dan delen in die hoop? Ja, daar ben je erfgenaam van. Want Abraham, die was wel eigenlijk van geboorte dan. Samen met Abraham, Isaac, hè, die, zijn zoon. En later nog Jacob en de 12 stammen. Ja, hij was eigenlijk ook vader van dat volk. En hij leefde daar in het beloofde land. In het land Kanaan, daar woonde hij ook. Maar hij leefde als in een... Hij leefde in een tent. Hij ging daar geen huis bouwen. Want hij had zijn ogen gericht op iets wat veel verder reikte. En hij zag de hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem. En dan kan je gaan, dat weet ik wel. Ja, je kan gaan. Je kan gaan naar het Oude Testament. En dan kan je spitten in het Oude Testament. En dan kan je lezen. En op zoek gaan en denken van, waar staat het dat Abraham die hoop had? Op het nieuwe Jeruzalem, op de hemelse stad waarvan God de bouwmeester en de grondlegger is. Dat lees je nergens. Je kan zoeken wat je wil in het Oude Testament. Maar dat vind je niet. Waar staat dat? Ja, dat staat in het Nieuwe Testament. Dat vind ik in Hebreeën 11. En dat vind ik ook in Galaten hier. In Galaten hoofdstuk 4. Gaan we allemaal niet lezen. Maar daar vind je die verdieping. En Abraham neemt die gelovigen in de handelingen bij de arm en laat ze zien dat zij kinderen zijn van Abraham, zaad van Abraham, naar de belofte erfgenamen. En waar Abraham naar uitkeek. En velen zijn ook, net als Abraham van origine, zijn ze Israëliet. En er zijn ook vele Israëlieten die de Heer Jezus hebben omarmd als de Messias. Maar Paulus neemt ze verder. Paulus gaat verder dan Petrus en Jacobus. Paulus neemt ze veel verder dan de 12 apostelen. En blijft niet steken bij de hoop van Israël en het zoonschap van Israël. Maar hij leidt ze tot het zoonschap, hè, waar hij hier over spreekt in Romeinen 8 onder andere. En laat ze zien dat zij zaad van Abraham zijn naar de belofte erfgenamen. En dat is Abraham dat je verder moet reiken. Dat de zoon verder kijkt dan het kind. Als we teruggaan naar Romeinen 8. En we laten Romeinen 8 en we laten hier op ons inwerken. Het woord kind en het woord zoon. Dan heb ik een vraag aan u. Zijn alle zonen kinderen Gods? Ja. Zijn alle kinderen zonen Gods? Nee. Goed geantwoord. Volgende ronde, volgende vraag. Zijn alle gelovige kinderen Gods? Ja. Zijn alle gelovige zonen Gods? Nee. Ook goed geantwoord. U gaat door naar de volgende ronde. Want, vers 14, want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Dat is het onderscheid. Dat is het onderscheid. Hij begint hier, eigenlijk in dit gedeelte, in vers 12, met het woord broeders. Dus je moet opletten. Dat kan je altijd aannemen. Als Paulus opeens gaat zeggen broeders, dan gaat hij iets vertellen daarna wat heel belangrijk is. Dus het is heel belangrijk als hij hier uitlegt hoe het is, wanneer dat je een zoon van God bent. Ja, je bent een zoon van God als er geestelijke groei naar komt. De versen 12 en 13. Dat je niet naar het vlees leeft, maar naar de geest. En dat je wordt opgebouwd en dat de werkingen des lichaams zullen worden gedood. En dat je zult leven, gij zult leven. Dat je niet blijft steken, zou maar zeggen, in Romeinen 7. En dat je niet verder komt. Nee, dat je geestelijk als het ware ontdekt. Hè? Romeinen 8, waar we stil hebben gestaan, vers 2. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En dat je dat in je leven gaat ervaren. Dat ondanks dat die wetmatigheid er wel is, dat die wet der zonde aan je trekt. Wat een wet is ook des doods is. En je naar beneden trekt. En wat de dood zal zijn van je geestelijk leven als je volgens het vlees leeft. Maar nee, Christus heeft ons vast. Dat is de wet van de geest des levens. En die voert je alleen maar omhoog. En als Christus je vasthoudt en je laat je door Christus omhoog voeren. Dan gaat die wet in werking. Hè, dat als ware dat vlees geen vat op je hebt. Hè, dat die wet des doods en der zonde geen vat op je hebt. Dat je naar beneden getrokken wordt. Want de Heer voert je omhoog. Terwijl die wet er altijd blijft. Net als ik heb de geloof vergeleken met de zwaartekracht. Net de zwaartekracht. Ja, die trekt altijd ons naar beneden. En die blijft ook altijd. Maar als de hand des Heren daar is. En hier is het eigenlijk twee handen. Aan de linkerhand de Heilige Geest. De pleitbezorger, de parakleet. En aan de rechterhand Christus die voor ons pleit. Die voert je omhoog. En dat was met nadruk voor hun het geval. Ook voor ons, maar ook voor hun. En als je je zo door de geest Gods laat leiden. Ja, dan voert hij je naar dat zoonschap. Dan laat hij je zien dat zoonschap. En dan krijg je vers 15, de uitleg wie dan zonen God zijn en wat het allemaal voorstelt. Want, gaat hij weer herhalen het woordje want, vers 15. Herhaling van vers 14, want. Vers 15, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap door welke wij roepen Abba Vader. Hoe hebben de Romeinen dit nou gelezen? Vers 15 staat voor het woord zoonschap, als je dat gaat opzoeken in de grondtekst, het woord huothesia, wat letterlijk betekent adoptie. Hij staat er, maar gij hebt ontvangen de geest van de adoptie. Dat staat er letterlijk, de adoptie. Wat moeten we dan bij deze adoptie ons voorstellen? Nou, dan moeten we niet denken aan de adoptie, aan de wet van de adoptie in volgens de Nederlandse wet en hoe het in anno 2009 adoptie werkt, want dan begrijpen we niet wat hier staat. Nee, we moeten ons verdiepen in hoe de Romeinen adoptie hebben opgevat en kenden, hoe de wet van de adoptie werkte. Een vader onder de Romeinse wet, die had heel veel rechten. Rechten die we tegenwoordig als vaders helemaal niet hebben. Maar leefde je als Romein onder de Romeinse wet in Rome, dan had je heel veel rechten, vergaande rechten. Wat kon ik doen? Ik had in mijn leven een goede investering gedaan, want ik had twee zoons, hè, Jonathan en David, die heb ik. Jonathan en David. En wat kan ik dan als vader doen? Had ik kunnen doen toen ze opgroeiden. En ik kwam bijvoorbeeld geld tekort. Dan had ik kunnen zeggen, ik verkoop je. Ik verkoop je als slaaf. En ik hoef daar niemand verantwoording af te leggen hoor. Dan ging ik met Jonathan ging naar de slavenmarkt en ik verkocht hem. En hij werd zijn slaaf. En ik werd uitbetaald. En de volgende zoon, David, kon ik ook zo weer verkopen. No problemo, a la vista. Nee, ik ben gewoon een rijk man. Wel zei de Romeinse wet, ja vaders, we stellen er wel een beperking aan. Je mag het totaal 3 keer doen. 3 keer doen. Maar bij de derde keer, als je je derde zoon verkoopt als slaaf, dan verlies je al je rechten volgens de Romeinse wet als vader. Want we vinden het niet leuk dat je dat doet. Dat werd erbij gezegd. Maar het kon wel. Het kon wel. Daarom, laten we heel eerlijk wezen. Als je nou opgroeide in een gezin en je vader, een Romeinse vader. En dan kon je zeggen, ja, ik ben een kind van hem. Was het dan misschien toch wel een beetje vrees. Ja, want zijn rechter ging heel ver. Want als ik iets deed wat hem niet beviel. En ik kreeg, ja, op mijn donder, zou ik maar zeggen. Keer op keer. Dat kon de keer worden, dat mijn vader zei, nou heb ik veel met je gehad. En je werd verkocht als slaaf. Dat is die geest van slavernij. Om opnieuw te vrezen. Ja, stel je wordt een kind van God. En je zegt tegen God, hij is mijn vader. Ja. Nou, ik wil niet zeggen dat je dan maar laat je zeggen, kan wel zeggen, onder de Romeinse weg, halleluja, dat wisten die Romeinen wel. Want die vader kon je zomaar meenemen naar de slavenmarkt en je verkoop als slaaf. Dat is die geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. De geest van de adoptie. Was dat dan? Nou, die vader, die Romeinse vader. Die had nog veel meer rechten. Die kon namelijk iemand die zijn zoon helemaal niet was, aanstellen tot zijn zoon. Dat ging ook voor de rechtbank. Dat ging niet zomaar. Moet denken, nou, ik neem even een zoon aan, die adopteer ik. Nee, want dat had heel veel importantie. Dat was heel belangrijk, want de gevolgen waren groot. Als een vader dat deed, als een vader zomaar, en meestal pakte hij dan een slaaf, iemand die hij goed kende, die pakte hij beet, en die stelde hij aan, die adopteerde hij tot zijn zoon. Dat ging voor de rechtbank, mag u ook weten, dat ging onder leiding van getuigen, die moesten allemaal tekenen. Een document werd opgesteld. En er moesten er 7 zijn, 7 getuigen. En die plaatsten 7 zegels op het document. En het was ook onherroepbaar. Heel raar hoor, als ik in openbaring kom ik opeens een boekrol tegen met 7 zegels verzegeld. Daar heeft dat mee te maken. Ja, het heeft ermee te maken. Dat is het. En wie gaat dat ook weer openen in openbaring 5 en 6? Dat is Christus. De 7 zegels worden geopend. Die 7 getuigen zijn er, die zijn daarbij. Die moeten getuigen dat. Maar als die boekrol open gaat, wat is die boekrol? Ja, die boekrol is eigenlijk een testament. Gaat open. En mensen zijn daarin benoemd, in beschreven. En ook Christus' erfdeel is daarin beschreven. Kinderen God zijn erfgenaam van God. Ze zullen wandelen dan straks, hè. Dat weten we wel. Als ik naar Johannes ga, hè, dan. Die vrijheid van de kinderen Gods straks, die zal er zijn, want ze zullen opstaan, die kinderen Gods. En ze zullen ook niet alleen in 1000 jaar vrederijk wandelen, maar ze zullen ook in een nieuwe schepping, op de nieuwe aarde zullen ze wandelen. Dat is allemaal zo waar. Dat is allemaal waar voor ze. Ze zullen verlost zijn enzovoort. Maar staan zij in dat document, zullen zij mede-erfgenaam van Christus zijn. Ja, maar dan moet je zoon van God zijn. Dan moet je geadopteerd zijn. Door de vader, als zoon. En dan moet je in feite ook, ja, die adoptie ook hebben waargemaakt in je leven. Die adoptie, onder de Romeinse wet, moeten we wel weten, die was onomkeerbaar. Heel vreemd. Je dacht toch dat die Romeinse vader heel veel recht had, dat hij een zoon zomaar weer kon verkopen. Nou, een geadopteerde zoon verkopen, dat kan niet. Nee, onder de Romeinse wet kon je niet een zoon die jij had geadopteerd, en waarvoor de rechtbank met 7 zegels was verzegeld in het document, jij kon die geadopteerde zoon nooit meer verkopen als slaaf. Dus wie hebben in zo'n gezin, wie hebben meer rechten? Wat denkt u, een bloedeigen zoon Of een geadopteerde zoon. Nou, dan ben ik liever een geadopteerde zoon dan een bloedeigen zoon. Een bloedeigen zoon heeft niet zoveel rechten. Maar een geadopteerde zoon heeft verschillende van rechten. Die hoeft niet te vrezen. Die kan nooit te maken krijgen met de slavernij meer. Hij is geadopteerd. Waar krijgt hij mee te maken? Hij is toegetreden tot zijn, tot het gezin van die Romeinse vader. En wat gebeurde er dan? Nou, hij was er wel niet uit geboren, maar hij droeg vanaf dat moment de naam van zijn vader. Een nieuwe naam. Hij kreeg een nieuwe naam. Een nieuwe naam. Lees ik niet in Openbaring 2 en 3 over die 7 brieven die aan al die gemeenten werden gestuurd in Klein-Azië? Wie overwint, dat gaat over die overwinnaars, lees ik dan niet continu maar. En ik zal een nieuwe naam schrijven en u een nieuwe naam geven. Ja, dat lees ik daar steeds. Oeh, die mensen hebben dus deel aan de adoptie, ja. Die zijn meer dan overwinnaar. Die gaan de grote verdrukking door. Die volharden, ook al worden ze gerekend als slachtschapen. Maar ze zullen ontvangen een nieuwe naam. Ja, die gaat tot de zoon onder het Romeinse recht. Die droeg een nieuwe familienaam. En het belangrijkste was dat hij hierdoor de officiële erfgenaam was van zijn vader. Hij was de officiële erfgenaam van zijn vader. Al het bezit wat zijn vader had, ontving die. Maar het ging nou niet helemaal om het bezit. Waarom adopteerde, terwijl een vader kinderen had, zeg maar zonen had, waarom, en die mochten erven, maar waarom ging dan toch een vader een zoon adopteren? Waarom deed hij dat? Wat was nou veel belangrijker dan een huis en, landerijen en bezit, voor mijn part in onze tijd, een auto voor de deur, noem maar op, en wat geld op de bank? Wat is nou veel belangrijker? Wat is nou veel belangrijker voor de Romeinse vader? Nou, een Romeins vader had een positie. Die had aanzien. Die had verantwoordelijkheden. In de maatschappij. En wat gebeurde daar nou mee? Ja, je zal toch maar een zoon hebben. Dat je denkt, ik heb een belangrijke positie in de maatschappij. Ik ben directeur van een groot bedrijf. En dat moet geleid worden. En ik heb een zoon. Nou ja, zeg eens. Als die zoon de opvolger van me wordt, als hij straks directeur wordt van dat bedrijf, nou, dat bedrijf dat gaat de zielen, daar heeft hij de capaciteiten totaal niet voor. En wat deed Romeins vader dan? Dan adopteerde hij een zoon en die zoon die erfde de verantwoordelijkheden, de plichten en de rechten, die gingen allemaal op hem over. De hele positie ging op hem over. En dat is eigenlijk waar de kracht zit van die erfenis. De macht van die vader ging op hem over. Dat zien we ook in de lijn van de Romeinse keizers. De keizers van Rome. De Caesars. Er is geen één keizer meer. Hoewel Julius Caesar instelde dat dat mocht gaan. Het Caesarschap, het keizerschap van vader op zoon. Zoals in onze tijd ook in de koninklijke familie, hè, gaat het over. Van vader op zoon. Het is wel van, bij ons zitten er wel wat dochters tussen. Goed. Maakt niet uit. Het moet eigenlijk gaan van vader op zoon. Hè? En bij de keizers ook. Was zo vastgesteld. Mocht overgaan van vader op zoon. Het is nooit overgaan op een bloedeigen zoon. Nee. Als je de keizerlijke lijn volgt van Julius Caesar. Hè, naar Augustus, naar Tiberius. Noem ze allemaal op. Claudius, Nero. Noem ze op. Het zijn allemaal keizers. Die keizer werden. Doordat zij een geadopteerde zoon waren van de vorige keizer. Zo werkte het. Ze hadden allemaal de adoptie tot het zoonschap. En zo ging dat keizerschap op hen over. Dat is de wet van de adoptie. Namelijk het regelen van de positie, de macht en de verantwoordelijkheden en de plichten van de vader op de opvolger. In geestelijke zin is dat wel net zo, maar het is niet zo hier dat Christus is wel gestorven. En natuurlijk, ja. Maar Christus is ook opgestaan. Daarom is hij ook de erfgenaam. Maar al wie tot het zoonschap, tot deze adoptie komt, die wordt mede erfgenaam van wie? Van Christus. En die deelt dus in de macht straks. En dat is het verschil tussen de kinderen Gods en de zonen Gods. Die deelt dan in de macht en de uitoefening van de machten en de plichten van Jezus Christus. Dat is het verschil, die heeft een positie. Ja, als je dit dus allemaal weet, deze achtergrond van de wet op de adoptie onder de Romeinse wet, en je leest dus vers 15, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het schoonschap door welke wij roepen Abba Vader, krijgt zoiets veel meer betekenis. Want een bloedeigen zoon vreest voor de slavernij, terwijl een geadopteerde zoon nooit hoeft te vrezen. Zijn positie is onaantastbaar en onomkeerbaar. En hij is een erfgenaam. Dat is geweldig. En er staat er ook nog bij, door welke wij roepen, Abba Vader. Het geldt zowel voor de Joodse gelovigen, die in die tijd tot geloof kwamen, als de heidense gelovigen, die vader zeiden, in het Grieks. Dus als die hele groep, daar geldt voor, die gemeente van rechtvaardigen, die zich door Paulus in die tijd verder laten leiden op de geestelijke weg. En net als Abraham, het zaad van Abraham waren. En als waren verder keken in, geestelijk verder keken en in de tijd gezien. En uitkeken naar de hemelse stad, het hemelse Jeruzalem, het hemelse land, enzovoort, enzovoort. Dat woord zoonschap, dat komt maar 5 keer voor in het Nieuwe Testament. Huiothesia betekent letterlijk adoptie. Het komt hiervoor in vers 15. Dat hebben we gelezen. Het komt ook nog een keer voor in dezelfde hoofdstuk in vers 23. Dat is de tweede keer. Vers 23, laten we het nog eens lezen. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. Letter staat er, in de verwachting van de adoptie. En wat is dan in feite het gevolg ervan? Wat is die verwachting van die adoptie? Hebben ze eigenlijk al die adoptie aan de lijve ondervonden? Wat de gevolgen zijn van die adoptie? Nee, nog niet. Dat is hun verwachting en dat zal zijn de verlossing van ons lichaam. Paulus die verwachtte echt verlost te worden van zijn lichaam. Hoe? Ja, wel hier en nu. SVP, niet door het sterven. Nee, dat wilde hij liever niet. Galaten 4 wordt ook nog het woord adoptie genoemd. En het gaat over dezelfde groep, daarom lezen we het erbij. Galaten 4, vanaf vers 5. Naar vers 5. Ik lees maar voor het zinsverband vers 4 erbij, maar in vers 5 staat het woord adoptie. Dat hebben ze wel niet zo vertaald, maar daar komen we op. Galaten 4 vers 4. Maar toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Ja, dat recht van zonen. Letterlijk staat daar, opdat wij de adoptie zouden verkrijgen. Het zoonschap, zo kan je het ook vertalen. Het zoonschap zouden verkrijgen. Letterlijk dus de adoptie, de huiothesia. Het gesteld wordt tot een zoon. En dat gij zonen zijt, vers 6. Ja. God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten. Die roept Abba Vader. Hé, dat lijkt wel erg veel op Romeinen 8. Hè? Toch, vers 5, ja, zelden. Abba Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Ja, dit is Romeinen. Ja, dit is Romeinen 8. Dat is identiek aan Romeinen 8. Het is ook het zaad van Abraham. Galaten 3. Vers 29, indien gij van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Het zijn zonen Gods. Vers 6, en dat gij zonen zijt, ja, dat is duidelijk. Maar dat recht van zonen zouden verkrijgen, ja, dat recht moet nog uitgeoefend worden in de toekomst. En het zal inhouden, die adoptie van ons Romeinen 8, de verlossing, daar begint het mee, de verlossing van het lichaam deze doods. En dat die zou veranderen in een ondeelbaar ogenblik. En dan gaat het in werking. Dan komt die verheerlijking. De verheerlijking van Christus. en de verheerlijking van al deze gelovigen. En dan gaan ze delen dus als geadopteerde zonen in Christus macht. Daar keek hij naar uit. Om niet kind van God alleen te zijn, nee, om een zoon te zijn. Is het nou over ons ook gezegd in de Bijbel door Paulus? Ja, ook gelukkig. Gaan we lezen Efeze. Zit er vlak achter Efeze 1. Daar staat ook het woord adoptie. In vers 5. En dat gaat dan niet over de gemeente van rechtvaardigen. Zoals Romeinen 8 en Galaten 4. Maar dat gaat dan over de gemeente van het ene lichaam. Het lichaam van Christus. Wat wij met elkaar mogen vormen. En dat was verborgen, dus is die brief die de verborgenheid openbaart. Er staat in vers 5, in liefde heeft hij ons tevoren bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Het is hier weer omschreven als zonen van hem te worden aangenomen. De aanneming als zonen. Iemand aannemen als een zoon. De adoptie. In feite zou je zo moeten vertalen eigenlijk, als je het heel kort en bondig wil vertalen. In liefde heeft hij ons tevoren bestemd, als zoon te worden aangenomen, heeft hij ons bestemd voor de adoptie. Door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. We zijn geadopteerd, ook zijn wij zijn geadopteerde zonen. Alleen als je gaat kijken in Gods testament, en je gaat kijken hier naar welke erfdeel, wat het erfdeel, ons erfdeel is, dan is dat iets anders beschreven dan eigenlijk dan dat in Romeinen 8 en Galaten 4 overgaat. Want daar gaat het steeds over de hemelse stad. Die uit de hemel nederdaalt op aarde. Er wordt steeds over de hemel gesproken. Terwijl in Efeze steeds over de, waar we zijn we gezet, in het bovenhemelse. Zoals je het heilige hebt, maar ook het heilige der heiligen hebt. Zoals je de hemel hebt en de hemel der hemelen hebt. Het is natuurlijk ook het delen in het mede-erfgenaam zijn van Christus. Ook wij zijn mede-erfgenaam van Christus. En wij delen net zo goed dan in Christus Jezus zijn macht. Alleen in een heel ander gebied. Volgens Korinthe weten we wel dat die gemeente van rechtvaardigen de engelen zullen oordelen. Wij gaan de engelen niet oordelen. Maar als ik hier in Efeze ga lezen, kom ik opeens heel andere mensen. Of mensen moet ik zeggen, wezens tegen. Dat zijn geen engelen. Maar het zijn wel machten, krachten en overheden. Die wij vinden, waar? In dat bovenhemelse. Ook wij worden daar uitgenodigd om in de toekomende aionen, om daar ons beroep, zal ik maar zeggen, onze functie met Christus uit te oefenen. Daar gaat Efeze over en Colossense over. Maar over het erfdeel lees je ook direct, want het gaat er achteraan, dat erfdeel. Dat moet hij natuurlijk ook wel zeggen, bijvoorbeeld in vers 11 van Efeze 1. En dat gaat ook gebeuren, dat erfdeel, want dan gaat dat in werking. Ja, vers 10. Wat heeft God zich voorgenomen? Want, om ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Christus onderwerpt dan heel de schepping, in wie, in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem, de adoptie, die alles werkt naar de raad van zijn wil. Ja, we hebben ook iets ontvangen. Net als de Romeinen konden zeggen, wij hebben de geest ontvangen. Als de eerste gave. Hebben wij dat ook, kunnen we ook zeggen in vers 14. Hè? We hebben ook ontvangen de heilige geest der belofte die een onderpand is van onze erfenis. Nou, wat is die erfenis? Ja, tot verlossing, tot het los. Ja, eigenlijk staat er tot de lossing van het verkregen bezit. Niet het volk dat hij ze verworven heeft, dan wijken ze weer een heel eind af van de grondtekst, gaan ze het omschrijven, omdat ze niet weten wat eigenlijk wordt bedoeld. Maar dan staat eigenlijk tot lossing van het verworven bezit. We hebben een bezit georven. Maar dat krijg je pas op het moment wanneer, ja, als al wat in de hemel en op aarde is, onder één hoofd de Christus samengevat wordt, in wie we ook het erfdeel ontvangen. En dat erfdeel is niet in de eerste plaats alleen maar bezit, maar het is nog meer dan dat. Het is ook het delen in zijn verantwoordelijkheden, in zijn macht enzovoort enzovoort. We hebben dus het zoonschap ten aanzien van die gemeente van rechtvaardigen. De adoptie van een zoon. Dat is één zoon. Zaad van Abraham. We hebben de adoptie hier wordt besproken in Efeze 1 van de gemeente van het ene lichaam. Wat wij in onze tijd mogen zijn. Een gemeente die verborgen was. Maar ook dat is een adoptie. Maar hebben we er nog niet één? Ja, we hebben er nog één. We hebben nog een adoptie. Dat komt nog een keer in de Bijbel voor. Dat is in Romeinen 9. En daar komen we zelf bij de studie van de Romeinen tegen. Als we naar Romeinen 9 gaan. Eens in de volgende keren. Romeinen 9. Vers 4. En dat gaat er over Israëlieten. Vers 4. Zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen. Letterlijk. Hunner is de adoptie. Hunner is dat ook weer dat aangenomen worden als een geadopteerde zoon. En de heerlijkheid. En de verbonden. En de wetgeving. En de eredienst. En de belofte. Hunner zijn de vader. En uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Die is boven alles God te prijzen in eeuwigheid. Amen. En hier wordt ook dat erfdeel. Daar kan ik ook over een studie van maken. Hun wordt ook een erfdeel gegeven. Maar het zijn ook zonen. En hun delen ook in de macht en de verantwoordelijkheid. Ze zijn ook een mede-erfgenaam van Christus. Maar ze hebben aardse beloften. Een aards erfdeel, maar dat ontvangen ze ook. Niet alleen dat ze in een land zullen wonen. Kijk, het gewone volk Israël. Kinderen God zullen wandelen in het volk. Die zullen een plaats krijgen in het land Kanaan. Maar die zonen. Die deel hebben gekregen aan dat zoonschap onder Israël. Die verder zijn gegroeid in het geloof. Ja, die zullen worden gesteld. En ga dan naar die gelijkenissen van Christus toe. Van de ponden. En van de, waarin hij zegt over die dienstknechten die dan komen. Die ook voor hem hebben geleden. Want het is allemaal indien. Indien wij met Christus lijden. In met delen in zijn lijden. Zullen we ook delen in zijn verheerlijking. En ook zij zullen dan delen. De slechte slaaf niet hoor. Nee, daar wordt zelf nog alles afgenomen. Als een belofte. Hè? Die zijn talent maar even in de grond heeft gestopt. En niks meer heeft gedaan. Die ontvangt niks. Maar de daarentegen die met het talent heeft gewoekerd. En een goede dienstner is geweest. Waarvan de heren zeggen, goed gedaan. Hè? Gij dienstknecht. Ja, die ontvangt. En wat zal hij dan ontvangen? Dan wordt hij gesteld over 5 steden. Of over 10 steden. Dat is macht. Dat is delen in de macht van Christus. Waar op aarde? Over de volkeren. En wie deelt de gemeente van rechtvaardigen dan in? Nou, ze zullen de engelen oordelen. Ze zullen over die engelenwereld als het ware de macht hebben. Maar zullen wij de macht over hebben? Nou, nog in een andere verdieping van Gods schepping. Want Christus, die zal alles wat in de hemelen meervoud en op aarde is, samenvatten, onderwerpen. Hij gaat regeren. In de hemel der hemelen, in de hemel en op aarde. En daarin wordt hij ondersteund. Dus door die 3 geadopteerde zonen. Die ieder hun erfdeel krijgen. Maar met nadruk meer die macht daarin krijgen. Die verantwoordelijkheden krijgen. De plichten krijgen die Christus heeft. Nou, ik wil nog wel zeggen. Als laatste dan nog. Vooruit Romeinen 9 vers 27. Het is 1 minuut voor 12. Maar het mag nog. Vers 27. En let erop, hè. En Jesaja roept over Israël uit. Al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee, het overschot zal behouden worden. Het gaat over het overschot. Die zonen zijn altijd het overschot. Die is altijd het gelovig overblijfsel. En zullen u zeggen, ja, maar hier staat kinderen Gods. Of kinderen Israëls. Mag ik u een geheimtje verklappen? In heel het Nieuwe Testament staat nergens, wordt gesproken over de kinderen Israëls. Maar dat is zo gemeengoed geworden. Wij spreken altijd over de kinderen Israëls. Maar het Nieuwe Testament spreekt nooit over de kinderen Israëls. Hier staat, al was het getal der zonen Israëls als het zand der zee. Zonen Israëls. Overal hoor. Ga maar naar 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3. Vers 7. Indien nu de bediening des doods met letters op stenen gegrift gepaard ging met zulke heerlijkheid, dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen, om de heerlijkheid van zijn aangezicht, staat die kinderen Israëls, nee, staat dat niet. Dat de zonen Israëls de blik op het aangezicht van Mozes konden vestigen. Vers 13 van 2 Korinthe 3, vers 13, daar staat weer kinderen volgens mij. Begin maar voor het zinsverband in vers 12. Nu wij zulke een verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op, geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Ja, maar er staat geen kinderen Israëls in de grondtekst, staat u als zonen. De Bijbel is heel consequent. Paulus is ook heel consequent. Waar moest het volk Israël naartoe om werkelijk ook een mede-erfgenaam van Christus te zijn? Ja, dan moesten ze gaan in dat zoonschap. Dan moesten ze de verantwoordelijkheid ook nemen. Die denken, nou, we zijn behouden, we kennen de Heer Jezus en het is zo wel goed. Nee, dan moet je verder reiken. Dan moet je geloofsoog oefenen. Dan moet je die zegeningen die in feite wel gegeven worden, die moet je dan omarmen en eruit gaan leven. Dan moet je niet vleeselijk blijven. Nee, dan moet je door dat geestelijke leven, door de geest van God die je leidt, ook zorgen dat je werkelijk geestelijk gaat groeien. En dat de werkingen des lichaams zijn kracht verliezen op je. En dat je uit de geest leeft. Nou, ik heb nog maar een paar teksten opgeschreven, maar daar gaan we niet om opzoeken, want het is 12 uur. Maar er staat overal, dat kunt u van me aannemen. Niet de kinderen Israëls, maar de zonen Israëls. 3 geadopteerde zonen. Vanmiddag gaan we weer verder.